Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal, welkom in ons Penningshuis. Mijn naam is Bert Koolmoets en ik ben vandaag uw gastheer. Als er nog vragen of suggesties zijn, hoor ik dat graag na de dienst. De dienst wordt voorgegaan door Jasper van der Horst. De piano en of het orgel wordt bespeeld door Casper Rodijk. De bloemen van deze dienst die zijn bestemd voor Henk Bakker-Schut. En het collectedoel is van Dokters van de Wereld. En dat wordt straks toegelicht door Harm-Jan. Ik ga nu de Bijbel openen, de kaarsen aansteken en dan zijn we een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
We zingen ons eerste lied, lied 283, vers 1 en 2. Dankbaar voor het leven en verbonden met elkaar beginnen wij deze dag. Dat dit uur licht mag brengen, licht in ons bestaan, licht op de weg die wij gaan. We zingen het vierde en vijfde vers. Thank you. Fijn u te zien op deze zondagochtend in een klein gezelschap, maar dat is prima. En het gezelschap wordt nog iets kleiner, want de kinderen gaan naar een andere ruimte. Dus jullie mogen naar voren komen, dan zingen wij zo dadelijk het lied dat is uitgedeeld. Laten we bidden. Op deze ochtend klinkt ons gebed. Wij bidden woorden van dankbaarheid. Voor de dag die weer is begonnen, een nieuwe dag, licht in de morgen. Dankbaar voor het leven dat we ontvangen, dat we kunnen delen met anderen. Dankbaar voor wat goed gaat, wat mooi is, wat hoop geeft. We bidden ook woorden van vertwijfeling, van gemis. Als het niet meevalt om te missen wat er was, mensen van wie we hielden, mogelijkheden die we hadden, gemis van gezondheid. Wat we soms ook missen is uitzicht, perspectief in een wereld waarin zoveel aan de hand is. Zoveel ontwikkelingen die de verkeerde kant op lijken te gaan. Machtige mannen worden nog machtiger en vele anderen lopen erachteraan. Vertwijfeling, zal het nog goed komen? Waar is het uitzicht als je het zelf niet ziet? We bidden voor alle mensen die desondanks hoop houden, dat ze de moed niet verliezen, dat ze doorzetten. We bidden om vriendschap en om liefde. Om uw aanwezigheid die daarin te vinden is, laten we daarom zingen Ubi Caritas.
Thank you.
Het thema van deze ochtend is een jubeljaar. De aanleiding daarvoor is dat 2025, dit jaar, is uitgeroepen tot jubeljaar door de Rooms-Katholieke Kerk. En nou hebben wij daar hier op zich niet zoveel mee te maken. Maar het zette mij wel op een spoor. Wat is een jubeljaar? En zou dit jaar, we zijn al een maand onderweg, maar nog een heel eind te gaan, zou 2025 een jaar kunnen worden om te jubelen? En wat is daarvoor nodig? Ik heb inspiratie gezocht en gevonden in teksten in de Bijbel die gaan over een jubeljaar. En ook bij andere bronnen in kunst uit Zuid-Amerika, in bevrijdingstheologie. Ook in poëzie. Een lid van mij in Assen, dat is een van de plekken waar ik voorganger ben, die heeft gedichten uitgezocht. Een paar weken terug in Assen heeft zij ze heel mooi voorgedragen. Ik zal het vandaag hier proberen. Twee daarvan zullen klinken. Als eerste een gedicht van een Portugees, Fernando Pessoa. Een gedicht zonder titel, maar met een nummer. Ik zal het voorlezen. Gisteravond stond een man uit de stad te praten in de deur van de herberg. Hij praatte ook met mij. Hij sprak over rechtvaardigheid en de strijd voor rechtvaardigheid, en over het lijden der arbeiders, en over het eeuwige werk, en over hen die honger hebben, en over de rijken, dit het niks kan schelen. En toen hij mij aankeek, zag hij tranen in mijn ogen en glimlachte blij, denkend dat ik de haat voelde die hij voelde en het medelijden dat hij zei te voelen. Maar ik hoorde nauwelijks wat hij zei. Wat bekommer ik mij om de mensen en wat zij lijden of denken te lijden? Laat hen zijn als ik, zij zullen niet lijden. Alle ellende op de wereld komt ervan dat we ons met elkaar bemoeien. Het zij om goed te doen of kwaad te doen. Onze ziel en de hemel en aarde zijn genoeg. Meer willen is dit verliezen en ongelukkig zijn. Nee, waar ik aan dacht, terwijl de mensen vriend praten, en dat was wat mij tot tranen toe bewoog, was hoe het verre geklingel van koebellen bij het vallen van die avond niet leek op de klokken van een klein kapelletje, waar de bloemen en de beken ter misse gingen, samen met eenvoudige zielen als de mijne. God zij geprezen dat ik geen goed mens ben en het natuurlijk egoïsme heb der bloemen en van de rivieren die hun weg gaan. Bezig beide, zonder het te weten, met niets dan bloeien en met blijven stromen. Dit is de enige opdracht in de wereld, deze. Duidelijk bestaan en dat kunnen doen zonder eraan te denken. De man was uitgepraat en keek naar de zonsondergang. Maar wat heeft met zonsondergang te maken, hij die haat en lief heeft? Dan lezen we twee teksten uit de Bijbel, uit Leviticus 25 en uit Lucas 4. En daarna zingen we lied 527. De teksten uit de Bijbel worden gelezen door Pieter Geurts.
Leviticus 25, vers 10 tot 17. Elk 50ste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar eigen grond en eigen familie kan terugkeren. Elk 50ste jaar zal voor jullie een jubeljaar zijn. Je mag dan niet zaaien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijntakken. Het is een jubeljaar dat als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dat jaar leven van wat er vanzelf opkomt. In het jubeljaar zal ieder naar zijn eigen grond terugkeren. Wanneer je een stuk grond aan een ander verpandt of van een ander in pand neemt, mag je elkaar niet benadelen. Het aantal jaren dat na een jubeljaar verstreken is, bepaalt de prijs die de pandnemer moet betalen. Het aantal jaren dat de pandgever heeft kunnen oogsten, bepaalt de prijs die hij mag vragen. Hoe meer jaren er nog resten, des te hoger de prijs. Hoe minder jaren, des te lager, want wat verhandeld wordt, is het aantal oogsten. Benadeel je volksgenoten niet. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer, jullie God. Tot zover Leviticus. En de volgende lezing is Lucas 4, versen 14 tot 21. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten, de ogen van alle aanwezigen in de synagoge op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Tot zover, en dan zingen wij nu lied 527 uit Uw hemel zonder grenzen. Thank you.
2025 is een jubeljaar. Althans, zo heet dat in de katholieke kerk. Officieel uitgeroepen door de paus, zoals dat al vele eeuwen gebeurt. De traditie van een jubeljaar, of een heilig jaar, komt voort uit het Oude Testament, uit de tekst die we zojuist hebben gehoord. Iedere 50 jaar komt er een moment om schulden kwijt te schelden en mensen met elkaar te verzoenen. Ook worden in Rome heilige deuren geopend waar miljoenen pelgrims doorheen gaan. Tegenwoordig is zo'n heilig jaar niet eens in de 50 jaar, maar eens in de 25 jaar, zodat iedere generatie de kans heeft om tenminste één keer die pelgrimstocht te maken. Uiteraard is zo'n traditie in de katholieke kerk omgeven met allerlei regels. Het is allemaal niet vrijwillig, niet vrijblijvend. En de gedachte is dat je door die tocht te maken een aflaat kunt krijgen, een kwijtschelding van je schuld. Dat wil zeggen van je morele schuld. Van dingen die je hebt opgebiecht bij de priester en waarvoor je bent beboet. Ja, en dan gaan bij mij wel een paar belletjes rinkelen. Ik heb mijn lessen in de kerkgeschiedenis wel geleerd. Aflaat en biecht, dat was in de tijd van Luther. Dat was echt niet goed. Protestanten kwamen daartegen in opstand. En daar is de hervorming begonnen. Daar liggen de wortels van wat nu protestants heet of gereformeerd, doopsgezind, remonstrants, vrijzinnig. Allemaal tegen of anders dan hoe het toen ging. Gelukkig is de huidige paus wat minder van de regeltjes. Hij vestigt meer aandacht op de gedachte die erachter zit. Waar het uiteindelijk voor bedoeld is. Loskomen uit de situatie die niet goed is. Een uitzicht op een beter leven. Het thema voor dit jubeljaar is pelgrims van hoop. Zal 2025 inderdaad een jaar kunnen worden van jubel en genade en hoop? Als je kijkt naar wat er gebeurt in de wereld, grote ontwikkelingen van politiek en economie, oorlog en vrede, zal het de goede kant op gaan? Er is een klein sprankje hoop in Gaza, maar de ellende is nog lang niet voorbij. En oneindig veel leed op zoveel andere plaatsen. Plekken in de wereld waar vrede heel ver weg is en waar het ronduit heel slecht gaat. En als je dichter bij huis kijkt of als je denkt aan je eigen leven, aan mensen om je heen, heb je dan reden om optimistisch of hoopvol te zijn? Dat jubeljaar, laten we daar nog eens naar kijken, zoals het wordt beschreven in Leviticus. Dat is echt wel bijzonder. Eens in de 50 jaar is er een jubeljaar, maar daar blijft het niet bij. Doordat je weet dat dat jaar bestaat, dat dat er een keer aankomt, ga je daar alvast rekening mee houden. Je gaat hier en nu anders handelen. In dat bijzondere jaar zal verkochte grond teruggaan naar de oorspronkelijke eigenaar. En zo wordt de mogelijke macht van grootgrondbezitters voorkomen. Zo ontstaat er niet een systeem waarin mensen met bezit steeds meer gaan bezitten en armen steeds armer worden. Eens in de 50 jaar worden de verhoudingen weer in balans gebracht. Even terzijde, er zit ook wel een andere kant aan. De gedachte dat een stuk grond altijd in de familie moet blijven, geeft voeding aan de gedachte dat je er altijd recht op houdt. En dat lijkt mij een van de bronnen van het probleem in de huidige staat Israël. Van wie is dat stuk grond en wie mag daar aanspraak op maken? Welke familie mag naar de grond terugkeren? Dat is een onoplosbaar probleem als meer dan één persoon of meer dan één familie of volk zegt een historisch recht te hebben. De gedachte van zo'n jubeljaar is dat er juist niet wordt geclaimd, maar dat iedereen leeft van wat je wordt geschonken. Je gaat niet binnenhalen, niet oogsten, geen voorraden aanleggen, maar leven van wat er vanzelf opkomt. Dat lijkt me een belangrijke levensles. Een les in loslaten. Afhankelijk zijn. Dankbaar zijn. Zo'n jubeljaar dat levert een economisch systeem dat heel anders is dan hoe het nu gaat. Niet kapitalistisch, niet communistisch. Leven van genade, als je het zo kan zeggen. Van wat je geschonken wordt. Een vrome gedachte, maar toch best wel een mooie gedachte. In de tekst uit Lucas wordt ook verwezen naar een jubeljaar of genadejaar, zoals het daar heet. En wat houdt dat in? Goed nieuws voor de armen. Vrijlating van onderdrukten en gevangenen. Die tekst is een citaat van de profeet Jesaja. En wat wel aardig is, de schrijver van het boek Lucas citeert dat niet helemaal precies. Blijkbaar kon hij zich de vrijheid wel permitteren om een beetje af te wijken. De evangelieschrijvers wisten al dat je niet al te letterlijk met oude teksten moet omgaan. Maar de kern blijft overeind, de kern van dat jubeljaar en van die gedachte. En dat is eigenlijk best wel een ingrijpend idee. Niet een beetje lief zijn voor een ander of een gulle gift geven, maar de dingen echt anders organiseren. Dat is ook wat wordt bepleit in de bevrijdingstheologie. Een theologische stroming die in de vorige eeuw opkwam, vooral in Zuid-Amerika. En dat is waar de huidige paus vandaan komt, van dat continent en ook gevoed uit die theologische bronnen. En een van die theologen was Gustavo Gutierrez, moeilijke naam is dat, Merino. Ja. Merino is onlangs overleden, eind vorig jaar. En hij benadrukte dat theologie niet alleen moet gaan over geloof in een hogere macht, of over je eigen persoonlijk geloof, of je innerlijk leven. Hij vond dat je geloof en theologie niet los kunt zien van de realiteit in politiek en maatschappij. En die gedachte komt voort uit de troosteloze armoede en de enorm scheve verhoudingen in Zuid-Amerika. Wat hij daar meemaakte, dat was zo schrijnend, dat schreeuwt om verandering. Hij vond dat je vanuit het christelijk geloof niet anders kunt dan daartegen in opstand komen. Vanuit dat geloof kan het niet anders dan dat je actief rechtvaardigheid nastreeft op maatschappelijk gebied en politiek gebied. Een bekend citaat van hem is: Gods voorkeur voor de armen is geen exclusie van anderen, maar eerder een prioriteit vanwege de onrechtvaardigheid die de armen wordt aangedaan. Hij stelde dat een model van geleidelijke ontwikkeling niet volstaat en sowieso niet voor de situatie in Zuid-Amerika. Alleen een radicale bevrijding van vrede en zondige economische en sociale structuren, alleen een radicale bevrijding daarvan, dat kan voor structurele verandering zorgen en verbetering. Slechts een geleidelijke ontwikkeling laat de wortel van die structuren intact. Dat radicale, die oproep om echt actief te werken aan verandering, is ook te zien en te horen in kunst uit dat werelddeel, uit Zuid-Amerika. Voor op het blaadje staan die onderste twee afbeeldingen. Dat zijn kunstwerken van de Mexicaanse kunstenaar, weer een moeilijke naam, David Alvaro Siqueiros. Geen vrolijke werken. Ze geven wel iets aan van de urgentie, van de noodzaak om iets te doen, van strijdbaarheid. Ook in muziek en in poëzie is dat aanwezig. Aandacht voor wat scheef is en een roep om verandering. Straks zullen we daar nog iets van horen. Een betere wereld. Minder scheef. Minder onrechtvaardig. Hoe komen we daar? En helpt het dan om te zeggen dat dit jaar 2025 een jubeljaar is, een jaar van genade? En nog een andere vraag is, wat u en mij te doen staat. Ik begeef mij liever niet op de barricades. Dat past niet zo bij mij. Vind ik. Of maak ik mij er dan te gemakkelijk vanaf? Het is een vraag die je kunt blijven stellen. Een onderzoek naar je eigen motieven. Welke motieven heb ik om iets wel of niet te doen? Om iets wel of niet te zeggen? Het past bij ons, denk ik, als vrijzinnige mensen, of hoe je dat precies wilt noemen, om daar bewust mee bezig te zijn, om daarover in gesprek te zijn, met jezelf, met elkaar, te onderzoeken hoe je gedachten vormt en wat je te doen staat. Niet om elkaar daar in de maat te nemen, we leggen het elkaar niet op. Een kerk of een dominee die vertelt hoe jij het moet zien, hoe jij het moet doen, daar zijn we niet van. We kunnen ons wel laten inspireren, onze gedachten laten scherpen en laten vormen. En daarvoor keer ik nog een keer terug bij de tekst die we lazen over Jezus. Het zijn mooie woorden die daar staan. Goed nieuws voor de armen, vrijlating van onderdrukten en gevangenen. Uitzicht voor wie blind is of verslagen van hart. Maar dan die laatste zin die we hoorden. Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Hoe kunnen we die zin opvatten? Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Mijn gedachte is deze, de gedachte dat woorden ertoe doen. Woorden zijn niet slechts meningen of mededelingen. Woorden kunnen iets teweeg brengen. In de filosofie wordt dat performatief genoemd, de performatieve kracht van taal. Performance, dat woord is daarin te horen. Dat het iets teweeg brengt. De slechte voorbeelden kennen we helaas. In politieke en maatschappelijke discussies, daar is het aan de orde van de dag. Hoe gesproken wordt over andere mensen, dat maakt uit. Hoe gesproken wordt over vluchtelingen of migranten of asielzoekers, de keuze van woorden alleen al, die doet ertoe. En de macht van woorden kan groot zijn. De president van Amerika kan van alles in gang zetten, zonder iets te doen. En zelfs al voor hij daadwerkelijk in functie was, alleen al met woorden. Dat kan zoveel doen. Positieve voorbeelden zijn er gelukkig ook. Daarvoor kom ik nog een keer terecht bij de paus. Hij zit in een instituut dat bol staat van dogmatiek en regels. En dat kan hij allemaal niet zomaar veranderen. Dat is enorm taai. Maar hij zet verandering in gang door over bepaalde zaken anders te spreken. Hoe hij spreekt over bijvoorbeeld LHBTI of de positie van vrouwen. Zijn woorden zijn anders dan van zijn voorgangers. Alleen al door wat hij zegt en hoe hij het zegt, ontstaat wat meer ruimte. Zijn woorden brengen iets teweeg. Wat hij zegt wordt werkelijkheid. Zal 2025 inderdaad een jaar zijn van jubel en genade en hoop? Wie weet. We hebben het allemaal niet zelf in de hand, maar we kunnen beginnen met het zo te benoemen. Laat het een jubeljaar zijn. En wie weet, als we goede woorden uitspreken, worden ze werkelijkheid. Dat het zo mogen zijn. Ik lees een gedicht, of althans, het wordt spoken word genoemd, geschreven door Amanda Gorman, een Amerikaanse, en vertaald door Zaire Krieger. Ik zal mijn best doen om het enigszins te doen zoals het bedoeld is. Ze zullen het zelf origineel ongetwijfeld beter hebben gedaan. En daarna luisteren we naar een lied als een gebed, een gezongen gebed. Solo le pido a Dios. Het gedicht heet Aardse ogen. Wat hebben we gedaan? Deze dagen zijn onze kaken op elkaar geklemd, onze schouders en onze oren gespijkerd, onze botten gereed voor een bruut gevecht. Met denk aan de volgende generatie bedoelen we, elke dag vergaat deze grond onder onze voeten, want wij brengen het einde der ganse aarde naar alle einden der aarde. Geloof ons alsjeblieft als we zeggen dat ook wij niets liever willen dan ons iets nieuws verbeelden. Herstel ligt niet in het land dat van ons is, maar in het land dat we verschuldigd zijn. De arbeid in de aarde waaruit we vanaf het begin roofden. Er is geen grotere hoogte dan dit. Water drinkbaar. Onze lucht adembaar, vogels verheven en vervagend in hun vlucht, bomen die lange zuchten de hemelen inlozen, onze kinderen giechelend en gehuld in gras. Nu het ons eindelijk ernst is, moeten we deze omgewoelde wereld weer voor ons winnen. Nu wordt ons gesmeekt haar te redden. We krijsen mee met de kinderen die de aarde moet repareren, omdat haar trotseren niet meer volstaat. De jeugd gaat ons redden, zeggen ze, maar zelfs dat is al een bevrijding. Ons korte leven nu gericht op de vetharige monsters die hun tanden lieten zien, voordat we onze eerste klamme kreet slaakten. Generaties van de vorige orde, wees onze recruten, niet onze redding. O, wat zouden we onze ouders rood en rusteloos willen zien, net zo wild en verlangend naar verandering als wij.
Seca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Het is tijd voor de collecte en daarna zingen we lied 422. Eerst is er denk ik nog een toelichting op de collecte. Ja.
Soms zijn er nog mensen, zijn er nog dingen die, zijn er hulpmiddelen die armen op de wereld helpen. En dat doet Dokters van de Wereld. Dokters plakken niet alleen pleisters, maar ze kijken ook verder dan hun neus lang is. Om een project te noemen van Dokters van de Wereld, is sinds een aantal weken is Dokters van de Wereld structureel actief in Rotterdam. In de Pauluskerk in het centrum draaien zij twee keer in de week psychosociale spreekuren voor mensen in kwetsbare posities, zoals ongedocumenteerde, dakloze mensen, ex-arbeidsmigranten en statushouders. Het is niet makkelijk leven in Rotterdam, voor veel bezoekers aan de Pauluskerk, een gemixte populatie van bank- en buitenslapers. De stad stopt met de landelijke vreemdelingenvoorzieningen en er is geen toezegging vanuit de gemeente om hierin alsnog tegemoet te komen. Bezoekers aan de Pauluskerk vinden vaak geen of onvoldoende aansluiting op het reguliere zorgsysteem of bij maatschappelijke organisaties. Ook is er sprake van multiproblematiek zoals mentale klachten en verslaving. In de Pauluskerk werken straatartsen die basismedische zorg bieden. Tijdens deze spreekuren is het vaak zo druk dat er voor mentale gezondheid vaak te weinig tijd en ruimte is. Om bij te dragen aan de versterking van de mentale en psychosociale gezondheid draagt Dokters van de Wereld sinds een paar weken psychosociale spreekuren in de kerk. Psychosociale spreekuren bieden een plek aan mensen om vragen, zorgen, behoeften te bespreken. De vrijwilligers bieden een luisterend oor en onderzoeken samen met de cliënt wat de beste vorm van zorg is bij klachten zoals angst, somberheid, herbelevingen en mentale psychosociale problemen. In het geval van lichte of milde problematiek verwijzen zij intern door naar psychosociale groepsinterventies die Dokters van de Wereld organiseert. In het geval van ernstige problematiek verwijzen ze door naar de huisartsspecialistische GGZ of medische specialist. Dit is hier worden dus mensen geholpen die eigenlijk niks meer hebben in onze Nederlandse samenleving. En ik wil dan ook de collecte van harte bij u aanbevelen.
En zo komen we aan het einde van deze viering, van dit uur, bij elkaar. Straks kunnen we elkaar nog ontmoeten en misschien nog met elkaar spreken over wat ons bezighoudt naar aanleiding van dit uur of anderszins in ons leven. En uiteindelijk gaan we allemaal weer hier vandaan of als u thuis verbonden was, u gaat weer andere dingen doen. We hebben allemaal onze eigen plek, onze eigen weg te gaan in het leven. Een weg met aandacht voor mensen, mensen dichtbij, mensen ver weg. Maar laten we gaan als gezegende mensen. Dat de weg je tegemoet komt en de wind altijd in je rug blaast. Dat de zon warm op je gezicht schijnt en de regen zacht op je velden valt. En dat tot we elkaar weer ontmoeten, de ene je bewaart in de palm van haar hand.
Bijbel is gesloten, de kaarsen zijn gedoofd, maar we nemen het licht en het woord mee in de wereld in. Ik wens u nog een goede zondag.